We lezen vandaag uit het Evangelie naar Johannes, hoofdstuk 3, de versen 12 tot en met 21, en hoofdstuk 6, de versen 30 tot en met 40. Na de lezing zingen wij uit Opwekking, lied 595. Johannes 3, vanaf vers 12. Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel, behalve degene die uit de hemel is nedergedaald, de mensenzoon? De mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhoog geheven heeft, opdat iedereen die gelooft in hem eeuwig leven heeft. Want God had de wereld zo lief, dat hij zijn enige zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. God heeft zijn zoon niet naar de wereld gestuurd om een oordeel over haar te vellen, maar om de wereld door hem te redden. Over wie in hem gelooft, wordt geen oordeel uitgesproken, maar wie niet in hem gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet wilde geloven in de naam van Gods enige zoon. Dit is het oordeel. Het licht kwam in de wereld, en de mensen hielden meer van de duisternis dan van het licht, want hun daden waren slecht. Wie kwaad doet, haat het licht. Hij schuwt het licht, omdat anders zijn daden bekend geworden. Maar wie oprecht handelt, zoekt het licht op, zodat zichtbaar wordt dat God werkzaam is in alles wat hij doet. En Johannes 6, vanaf vers 30. Toen vroegen ze: welk wonderteken kunt u dan verrichten? Als we iets zien, zullen we in u geloven. Wat kunt u doen? Onze voorouders hebben immers manna in de woestijn gegeten, zoals geschreven staat. Brood uit de hemel heeft hij hun te eten gegeven. Maar Jezus zei: waarachtig, ik verzeker u, niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven, maar mijn Vader. Hij geeft u het ware brood uit de hemel. Het brood van God is het brood dat nederdaalt uit de hemel, dat leven geeft aan de wereld. Geef ons altijd dat brood, Heer, zeiden ze toen. Ik ben het brood dat leven geeft, zei Jezus. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Maar ik heb u al gezegd dat u niet gelooft, ook al hebt u mij gezien. Iedereen die de Vader mij geeft, zal bij mij komen. En wie bij mij komt, zal ik niet wegsturen. Want ik ben niet uit de hemel nedergedaald om te doen wat ik wil, maar om te doen wat hij wil die mij gezonden heeft. Dit is de wil van hem die mij gezonden heeft. Dat ik niemand van wie hij mij gegeven heeft verloren laat gaan, maar dat ik hen allen laat opstaan op de laatste dag. Dit wil mijn Vader. Dat iedereen die de Zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En dat ik hen op de laatste dag uit de dood zal opwekken. We zingen uit de bundel Opwekking, lied 595, Licht van de Wereld.
En iegelijk. Wat leuk. Ja, dit lied is thuis opgenomen. Dus mensen hebben allemaal thuis hun stemmen ingezongen. En daar is een mix van gemaakt, dan krijg je dit. Maar de tekst die wij hadden, is natuurlijk niet de tekst, die geven we niet door. Want die pakt hem weer gewoon uit de tekst die voorradig is. Dan krijg je soms tekstverschil. Wij zongen een ieder die gelooft. En ja, daar komt een iegelijk in het beeld. Dan hebben jullie weer een oud-Hollands woord geleerd. Hey, lieve mensen, ik ga jullie meenemen op een soort zoektocht. En ik hoop dat je die zoektocht kan meemaken. En ik begin bij het punt, en ik kijk hier even de kring rond. De meeste mensen die kennen hier de kerk van vroeger. Wij waren vroeger nogal somber over de wereld en over wat de mens in de wereld is. En de wereld die ging verloren en de mensen die van nature in zonde geboren en ontvangen en die konden ook weinig goed doen, of eigenlijk helemaal geen goed doen misschien, wat ik een beetje aan in welke kerk je bent opgevoed. Maar we hadden een vrij somber wereldbeeld. Dat zou allemaal op het einde aflopen en dat sombere wereldbeeld, dat dragen we ook met ons mee. Nu heb ik deze week, het is misschien wel boeiend, ook voor de jongeren, om een keertje naar de site mindgap.com te gaan en je kennis te testen over je wereldbeeld, over je eigen wereldbeeld. En het grappige van die site is dat dan je eigen wereldbeeld wordt vergeleken met wat statistisch aantoonbaar is. Dat is een hele leuke gedachte. Een heel klein voorbeeldje. Hoeveel procent van de wereldbevolking leidt bijvoorbeeld honger? Heb je enig idee? Hoeveel procent van de wereld? 20? 10? 15? 30? Ja, nee, 8. 8. En het blijkt op heel veel punten, bijvoorbeeld hoeveel meisjes van de hele wereld volgen onderwijs in gecertificeerde scholen. Hoeveel procent is dat? Is dat 30%, is dat 70% of is dat 90%? 70? Ja, 90. Dat is een hele positieve. Eigenlijk moet je al die antwoorden van mindgap.com moet je positief invullen. Ik zat echt bij die test van jongen, mijn wereldbeeld is eigenlijk wel veel negatiever als dat ik dacht. Dus nou, op zich is het heel mooi. Doe het maar eens thuis, mindgap.com. Kijk maar eens even, het komt gewoon uit Zweden of Finland. Zweden volgens mij. Maar waarom kwam ik daar terecht? Omdat ik jullie iets wil vertellen over de kosmos. In onze Bijbelvertaling er staat, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar het woordje wat daar staat in het Grieks is het woordje kosmos. En kosmos, dat kennen wij natuurlijk als zie ik sterren aan de hemel staan, hè, tot in het oneindige, het heelal, het enorm grote. En als je zeker door de Hubble-telescoop mag kijken met die foto's en dergelijke, zie je prachtige sterrenstelsels van miljarden lichtjaren. Gigantisch, dat kennen wij als kosmos. Heb je er ooit over nagedacht dat Johannes zei, of dat Jezus zegt, want zo lief heeft God het heelal gehad, dat hij zijn enige geboren zoon naar de wereld heeft gestuurd. Wij kennen die tekst toch als zo lief heeft hij jou gehad, dat hij zijn enige geboren zoon. Ja, maar er staat kosmos. En wat is nou kosmos? Nou, kosmos, ik pak twee betekenissen. Kosmos in de eerste plaats is de geordende werkelijkheid. Dus pak even de geordende werkelijkheid. Dat kan beginnen met al die planetensferen en dergelijke. Maar dan zoomen we in, heel snel, want we moeten natuurlijk naar de Zuiderpoort toe. We zoomen in op onze wereld en dan zie je de rivieren en de landen en de oceanen. En dan zoom je nog verder in en dan zie je enorme beesten. En dan zie je bergen en dalen en rijstvelden en weet ik wat allemaal. Zoom je nog verder in, zie je grote steden waar al het verkeer keurig netjes. Af en toe botsen ze wel, maar keurig netjes. En het stroomnet, dat gaat alle kanten op. Keurig netjes geordend. En mensen botsen ook niet op elkaar. De een loopt rechts en de ander loopt links en zo. Kosmos, de georganiseerde wereld. De georganiseerde samenleving. En dat gaat zelfs zo ver dat we de zaken zo ver kunnen organiseren dat we nu een kerkdienst hebben met, wat zullen we zeggen, 100, 120, 130 mensen thuis en wij hier. Dat is georganiseerd. Dat zit goed in elkaar. We moesten wel even moeite doen aan het begin om de laptop op te starten en het internet weer te bereiken, maar we zijn er. Zo lief heeft God de kosmos gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. De kosmos. Die hele geordende werkelijkheid. Alsof God er tegenaan kijkt. Maar alles wat hij ziet aan ook wat mensen hebben geordend en zo, hoe ze dat hebben gedaan met dijken en meren en weet ik wat allemaal. God heeft die kosmos lief. Dat had ik niet verwacht, dat hij daarvoor zijn zoon zou geven. Hoe zit dat dan? Nou, dan komt er nog iets bij. Want kosmos in het Oude Testament is de vertaling van een woord wat heel vaak wordt vertaald met sieraad. Sieraad. Kosmos is een sieraad. Dus het maakt iets mooi. En bijvoorbeeld, zeker in het Hooglied wordt bijvoorbeeld het woord gebruikt voor de bruidegom die zijn bruid versiert. Dat bedoel ik niet de jongen die het meisje versiert, of het meisje dat de jongen versiert, of meisje, jongen. Niet dat versieren, van hoe krijg ik verkering met jou. Maar een bruid, dat wil zeggen dat je alles op alles stelt om al op de dag dat jij met je geliefde trouwt, om die er zo mooi mogelijk uit te laten zien. Nou, mogen jullie even dagdromen? Hoe doe je dat? Hoe doe je dat? Ik kan me herinneren, ik kocht oorbellen met parels. En een parelketting. Want Ria die had een witte, niet helemaal spierwit, maar een beetje zo'n gebroken witte jurk aan. Daar paste parels ongelooflijk mooi bij. En van die, hoe heet die hele kleine witte bloemetjes ook alweer? Die gipskruid. In haar haar en zo. Ja, dat zat toen. Nou, ze heeft nog meer dan ik. Maar echt helemaal mooi. Dat is kosmos. Dat je zorgt dat iemand er echt heel mooi uitziet. Zo lief heeft God de kosmos gehad. Maar waar is dan de kosmos een versiering van? Wat wordt er nou versierd door al die sterrenstelsels en die rivieren, die meren, die natuur, de hele samenleving? Wat wordt er nou versierd door al die prachtige dingen die God zo lief heeft? Jij. Gods volk. De kerk. De mensheid. De mens. God vindt jou zo mooi dat hij jou helemaal versiert met allemaal sterren en met een complete wereld. Ja, ik kijk jou aan. Mooi is dat, hè? God maakt jou helemaal mooi dat je 's nachts naar de hemel kunt kijken. En al die sterretjes, dat zijn allemaal sterren in mijn haar, omdat God mij zo mooi vindt. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn zoon gaf, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Wacht even. Dus er is iets aan de hand met die kosmos. Ik begon met negatief. Wij hebben nogal een negatief wereldbeeld. Daar zijn we mee opgevoed. Maar God vindt hem zo mooi dat hij zijn zoon stuurt. Opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. Dus met andere woorden, er is iets aan de hand met Jezus Christus en die kosmos. Er is iets aan de hand met Jezus, tussen Jezus Christus en die geordende werkelijkheid. Nou is dat niet zo moeilijk duidelijk te maken. Want waar Jezus Christus komt, daar worden zieken genezen. Kijk, dan wordt de kosmos hersteld. Daar krijgen hongerigen brood. Kijk, daar wordt de kosmos hersteld. Daar gaan lammen weer lopen. Daar gaan rijken delen met armen. Daar gaan, nou, vul het maar in. Daar wordt het evangelie verkondigd. Daar komt, als het ware, waar Jezus Christus komt, komt een soort glans weer in die kosmos. Met andere woorden, daar leven opeens de mensen niet meer van ikke en de rest kan stikken. Dan leven de mensen niet meer van je moet het allemaal maar zelf uitzoeken en als je het niet redt dan ben je gewoon dom. Dan leven de mensen niet meer van eigen volk eerst. Dan leven de mensen niet meer al die rauwe, mensonterende dingen, die zijn daar niet waar Jezus Christus komt. Waar Jezus Christus komt, daar is liefde. Daar is gerechtigheid. Daar is recht. Daar is barmhartigheid. Daar is omzien naar elkaar, daar is troost, daar is genezing, daar is, vul maar in. Dus je ziet als het ware Jezus Christus door die kosmos gaan en hij heelt alles wat daar stuk is of stuk kan gaan. Zo lief heeft God de kosmos dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die gelooft, dat is natuurlijk wel een punt. Je kunt natuurlijk twee dingen doen nu. Je kunt zeggen van nou, zoals Jezus Christus het deed? Nee, zo wil ik het niet. Ik wil mijn leven niet geven, want dat deed Jezus. Hij gaf zijn leven, hij gaf zichzelf om ons te tooien met die kosmos. Mooi te maken met die kosmos. Want, zegt de Bijbel, Gods volk is zijn bruid. De kerk is zijn bruid. Die moet mooi worden. Maar wat is dan jouw taak? Jouw taak is om te blijven in die liefde. Dat is best wel gek. Want er wordt dus aan je gevraagd om te geloven in Jezus Christus. En wat zegt dat dan? Nou, dat jij ook in jouw gewone bestaan je niet gek laat maken door alle machten die op je afkomen. Je moet voor jezelf zorgen, je moet voor jezelf opkomen, je moet dit, je moet dat. Maar dat je volgeling van Christus bent. Dat je achter hem aangaat, je leven geeft voor de ander. Je leven inzet voor de ander. Want door jouw liefde te geven aan de ander, gaat die ander glanzen. Wordt die weer mooi. En dat is ook het meest kernachtige gebod. Heb God lief boven alles. Heb de naaste lief, want die is als jij. Die heeft liefde nodig. Dus geef die ander liefde en je ziet die ander opbloeien. Kijk, zo wordt de kosmos hersteld. Mooi, hè? En zo is dus ook de link tussen Jezus Christus, God zelf, Gods Zoon in deze wereld, en de wereld waarin wij wonen, gaat door jou heen, opdat een ieder die gelooft niet verloren gaat. Want dat is natuurlijk wel zo. Laten we eerlijk zijn, als je niet in liefde gelooft, dan ga je verloren. Wat bedoel ik nou? Nou, neem een heel praktisch voorbeeld. Zonder dat ik nou een oordeel wil vellen over mensen. Maar het is natuurlijk redelijk logisch dat wij bij elkaar zouden denken, iemand die als een mensenmoorder door de wereld gaat. Ja, grote namen zijn wel bekend, hè? Een Stalin of een Hitler of nou ja, noem ze verder maar op. Ja, daar zit geen leven in. Niet dat ik daar een oordeel over hoef te hebben, hoor. Begrijp me goed, maar we krijgen die voorbeelden ook. Daar zit geen leven in. Die zijn levensgevaarlijk, die lui. Die brengen het duister in de wereld. De voorportalen van de hel, die Dachau heten en Birkenau en Auschwitz en zo. Ja, daar zit geen leven in. Maar zij geloven ook niet in de liefde van Jezus Christus. Dat zie je in hun woorden en daden. Zij vinden zichzelf het superras. Zij knielen niet voor een ander. Moet ik daar een oordeel over hebben? Nee, ik wil alleen maar even duidelijk maken wat die Bijbel zegt. Wie in de liefde blijft, heeft eeuwig leven. Wie niet in de liefde blijft, heeft geen leven. Is geen leven. En de Bijbel geeft daar een heel raadselachtig zinnetje achter. Wie in de liefde blijft, wordt niet geoordeeld. Dat is logisch. Als jij je leven geeft aan de ander. Als je in de liefde van Christus bent. Wat voor oordeel moet God nog over jou hebben? Daarvoor zond hij zijn Zoon notabene. Dat is niet om dan tegen jou te kunnen zeggen, goed gedaan. Top, top, ga zo door. Nee, omdat God dan tegen je zegt, ja, daarvoor had ik mijn Zoon aan jou gegeven. Dat jij blijft in zijn liefde. Dat je zijn liefde toelaat in je leven. Dat je leeft in zijn warmte. Dat je hem ontvangt als mijn liefde voor jou. En dan ontdooi je helemaal en word je levend. Dus blijf je in zijn liefde, word je niet geoordeeld. Dat is logisch, lijkt mij. Ja? Er staat hier hele gekke, wie niet lief heeft, is al geoordeeld. Nou, vrijdagavond hadden ze daar moeite mee. Ik heb ook gezegd, ik heb je uitgedaagd van nou, kom zondag maar luisteren. Want dan zou je dus kunnen denken dat als iemand niet lief heeft, dat die dat zelf kan bepalen. Nou, het is heel link dit hoor. Dat hij dat zelf kan bepalen. En dat laat God niet toe. God laat niet toe dat er ook maar één mens later boven komt en tegen God kan zeggen, ik was lekker sterker dan u. Want ik ben lekker niet in uw liefde gebleven. En dan zal God tegen hem zeggen, nee, jij was al geoordeeld. Ik laat niet toe dat mijn kosmos door mensen kapot wordt gemaakt. Het is mijn keus en ik draag daar de verantwoordelijkheid van. Is voor ons ook ontzettend boeiend. Want wij kunnen dan tegen God zeggen, u draagt de verantwoordelijkheid voor de hele kosmos. Ook voor wat op dit moment gebeurt. Aan coronacrisis, aan 8% nog wereldbevolkingshonger, aan vluchten. Daar wil God ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Vroeger liepen ze daarin vast. Dan kregen ze een soort van, je kunt er niks aan doen als je verkeerd doet. En het is nou eenmaal voorbestemd, de predestinatie van, het is nou eenmaal voorbestemd. Je kunt er niets aan doen. Helaas kwamen ze daar niet goed uit. Want er staat op dat een ieder die in mij gelooft niet verloren gaat. Dus je hebt de oproep om te geloven. Jezelf te geven in de liefde van Christus. Jezelf te geven in liefde aan de ander. Dat is jouw keuze. Maar denk niet dat als je de andere kant op kiest, dat je uit Gods hand wegloopt omdat jij sterker bent. Zo werkt het niet. Vragen de mensen aan Jezus. En wat voor teken doe je dan dat dit allemaal waar is? Kijk naar Mozes, die gaf ons het brood in de woestijn. Dat was tenminste een teken, konden we zien dat je woorden waar waren. Ja, zegt Jezus, ja, nee. Nee, wacht. Mozes gaf jullie het brood uit de hemel niet. Mozes, schrijf dat niet op konto van een mens. Doe dat niet. Maar het ware brood uit de hemel, dat ben ik. Dus Jezus die maakt heel snel een stap weer naar zichzelf toe. Kijk naar mij, ik ben het brood van het leven. Ik deel mijzelf uit, zodat jij leven kunt. Ik vraag aan jou, neem mij aan. Laat mijn geest in jou zijn. Leef uit mijn liefde. Zo zie je dat wij vanmorgen, ook in het avondmaal, jullie thuis, wij hier in de kerk, gewoon worden uitgedaagd. Uitgedaagd door een heiland die tegen ons zegt, God heeft de wereld zo lief dat hij er alles aan doet om die tooi mooi te houden voor jou. Ik nodig jou uit om in mijn liefde te blijven. Om het brood aan te nemen, de beker te drinken en daarmee te belijden dat Christus Jezus zelfs door de dood is heen gegaan. Waarom? Om ook die dood uit de kosmos weg te krijgen. Die enorme scheur die er niet had moeten zijn. Zodat jij kunt leven getooid met de schoonheid van de schepping. En die schoonheid alleen maar kunt dienen in de dingen die je doet. Kijk, ik ben het brood van het leven. Hij deelt zichzelf aan ons uit. Als een teken van het feit dat al wie hem aanneemt, macht ontvangt om kind van God te zijn. Daar begonnen we. En daar eindigen we nu de serie uit Johannes 1, 2 en 3. Wat is nou macht krijgen om kind van God te zijn? Nou, waar ben je kind? Je bent kind als je aan tafel zit. Je bent kind waar de Heer van de maaltijd, van het koninklijk bruiloftsmaal jou uitnodigt, jouw stoeltje klaarzet en tegen jou zegt, kom erbij zitten, aan mijn tafel, in mijn liefde, want ik vind jou een prachtig mens. En dat zegt hij niet omdat jij alles zo goed hebt gedaan. Dat zegt hij niet omdat hij onderscheid maakt tussen de ene die wel veel heeft gegeven en de ander die niet veel heeft gegeven, de een die wel veel heeft gezorgd, de ander niet veel heeft gezorgd. Hij zegt het alleen maar omdat hij van je houdt. Want zo lief had God de kosmos, dat hij zijn enige zoon gaf, opdat een ieder die in hem gelooft, je komt bij God binnen en je zegt hoe ik ook tegen mijn leven aankijk. Ik geloof in de liefde van Christus. Dan ga je niet verloren, maar heb je het eeuwig leven. Welkom aan zijn tafel. Amen. Wij gaan even kijken, zingen, luisteren, brood van het leven.